Goedemorgen. Heerlijk om te zingen. Ik ben opgegroeid na mijn bekering met de woorden: zolang de christenen zingen, doen ze geen stoute dingen. Je kunt niet genoeg zingen, hè? Maar ja, goed, stoute dingen kun je blijven doen. In een tijd waarin wij leven, lieve mensen, kun je bezig gaan houden met oorlogen en rampen die er zijn. Maar je kunt je ook bezig gaan houden met een opdracht aan ons, juist ook in deze tijd. En ik wil jullie meenemen naar Prediker, hoofdstuk 11, vers 1. Waar volgens mij een geweldige uitdaging staat aan ons om daarmee aan de gang te gaan. Want in Prediker 11, vers 1 staat: werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug. Werp je brood uit over het water. De wateren vertegenwoordigen de volkeren, zeeën. En je brood is het brood dat leven brengt. Jezus, het brood dat leven brengt. Dus de opdracht is samen één brood vormen. De kracht van eenheid. En als brood ook beschikbaar zijn om uitgedeeld te worden in deze wereld, om leven te brengen. En het tweede vers van Prediker 11 zegt dan ook: hoe meer je uitdeelt, hoe meer je terugkrijgt. 7 tot 8-voudig toe. Nou, laten we eerst eens even kijken naar de kracht van eenheid. Samen iets gaan doen. Samen ook één zijn in een aantal zaken. Er is een verhaal over bosjesmannen. En eigenlijk is het een oud verhaal. Het speelt zich af in de vorige eeuw, zo rond 1950, denk ik. En het gaat over 5 bosjesmannen die voor het eerst van hun leven in de grote stad Johannesburg zijn geweest. Een enorme belevenis. En als ze dan terugkomen in hun kleine dorpje in de binnenlanden van Afrika, dan hebben ze alle 5 hun verhaal. De eerste zegt: 's avonds zag ik ontelbare lampjes branden en ik vroeg hoe die lampen zo'n stralend licht konden geven. En het antwoord was door elektriciteit. Hij zegt: elektriciteit is licht. En de tweede zei: ik ben het niet met je eens. Hij zegt: ik zag hoe ze water deden in een ketel en dat zetten ze op een metalen plaat en dat begon te koken. En toen ik vroeg hoe het water zo warm kon worden, toen zeiden ze: door elektriciteit. Elektriciteit is niet licht, elektriciteit is warmte. En de derde is: ah, jullie dromen. Ik was op het heetst van de dag in een koelcel en er lagen enorme stukken vlees. En toen ik vroeg hoe het daar zo ontzettend koud kon zijn, toen zeiden ze: door elektriciteit. Elektriciteit is niet licht of warmte, elektriciteit is kou. En de vierde zei: wat een onzin. Ik zag een enorme hefboom die wel een olifant kon optillen. En toen ik vroeg hoe die aan die krachten kwam, toen zeiden ze: door elektriciteit. Elektriciteit is kracht. En de vijfde zei: wat een nonsens vertellen jullie. Ik zag hoe een vrouw een koperen draad aanraakte en dood neerviel. En toen ik vroeg wat haar had gedood, toen zeiden ze: elektriciteit. Elektriciteit is de dood. En met elkaar kwamen ze er niet uit. Ze vonden elkaar leugenachtig, dom, eigenwijs. En als je aan hun buren zou vragen: wat is elektriciteit? Dan zou het mistroostige antwoord van de buren zijn: we weten er niet veel van, alleen maar dat je er ruzie van krijgt. En ze wilden er niks meer over horen. Ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar dit is de geschiedenis van de kerk. De een belicht het facet van kracht, de ander verlicht het facet van licht. De ander belicht weer een ander facet van God, want God is niet te vangen in één woord. En samen kunnen we de ruzie overmaken wie er gelijk heeft. En dan gaat het natuurlijk wel om Bijbelse principes. Maar eigenlijk zou je zeggen: de geschiedenis van de gemeente is heel vaak de geschiedenis van de bosjesmannen. En er zijn ook in Ommen en omgeving nog bosjesmannen en bosjesvrouwen die misschien net zo denken. En daarom is het zo moeilijk om iemand met een andere mening als verstandig te zien. Het is dus heel erg goed om eerst eens te luisteren en dan wat te zeggen. En je zult later merken dat het wel gebaseerd moet zijn op Bijbelse principes. Belangrijk is dus allereerst, hebben we gezien hier, dat we samen één richting aangeven. Werp je brood uit op het water. Let goed op het principe, dat is geven. En geven is een goddelijk principe. God heeft niet alleen een zoon, God gaf zijn zoon. Prachtig mooi. Hij gaf die zoon tot redding van de wereld. En als wij de gever hebben leren kennen, dan willen we ook onszelf geven om die wereld te helpen veranderen tot eer van de grote gever. Nou, Jezus zegt, ik ben het brood dat leven brengt in Johannes 6, vers 48. En de bedoeling is dan ook dat wij samen één brood met hem vormen. De Bijbel zegt ook, omdat het één brood is, zijn wij hoeveelen ook één lichaam. We hebben allen deel aan dat ene brood. We maken allemaal deel uit van dat ene brood. Ik weet niet of jullie nog wel eens het Onze Vader bidden. Maar ik herinner me nog vaag in een lang grijs verleden bij ons thuis. Dat hele enkele keer mijn ouders, mijn vader, mijn moeder, wel eens een keer baden het Onze Vader aan tafel. En dan kwamen we bij dat zinnetje, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan keek ik eventjes stiekem en dan denk ik, ja, het staat er al. Waar valt er nou voor te bidden? Geef ons heden ons dagelijks brood, waarom zou je dat nou doen? Tot ik tot de ontdekking moest komen dat het er niet om gaat of het er al staat, maar dat het er om gaat dat je door te zeggen geef ons heden ons dagelijks brood, dat je ook je voedsel wil ontvangen uit de hand van God. Want hij heeft het graan doen groeien. Hij heeft gezorgd voor dat voedsel. En als je zegt geef mij dat, dan beleid je al dat je het uit zijn hand wilt ontvangen. En als je het uit zijn hand ontvangt, is het gezegend. Maar net zo goed als dat je zegt bij een natuurlijke maaltijd, geef ons heden ons dagelijks brood, zou je ook elke dag een moment tegen God moeten zeggen, geef mij heden mijn dagelijks brood. Want u, Heere Jezus, bent het brood dat leven brengt. En ik heb dat brood elke dag nodig om ook geestelijk te kunnen leven. U bent beschikbaar. Ik mag eten. U heeft gezegd, mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank, eet en drink. Dus u heeft het zelf aangeboden. En als ik dat zo tegen jullie zeg, dan word ik heel erg bepaald bij het avondmaal. Want in 1 Korinthe 11 vanaf vers 23 lezen we dat verhaal waar Paulus ook nadrukkelijk zegt, daarom zijn er velen onder jullie ziek en sterven en niet weinigen, omdat jullie het lichaam niet onderscheiden. En ik ben er steeds meer van doordrongen dat het ontzettend belangrijk is dat wij als gemeente begrijpen wat Paulus bedoelt. Want ik kom regelmatig in gemeenten waar ze nooit meer avondmaal vieren. En als ik vraag waarom niet, dan zeggen ze omdat het lichaam onvolmaakt is. En als je samen avondmaal viert met iemand die in zonde leeft, dan word je ziek en sterven en niet weinigen. En daarom is er zoveel narigheid in de gemeente. En ik denk, jullie hebben het niet goed begrepen. Want wij moeten onderscheid maken tussen het lichaam van Jezus en het lichaam van Christus. Als ik het brood neem en de wijn drink, heb ik niet gemeenschap met het lichaam van Christus, de gemeente, maar heb ik in eerste instantie gemeenschap met het lichaam van Jezus. Want hij zegt, mijn vlees is ware spijs, mijn bloed is ware drank. Neemt en eet. Dat betekent dus dat kortweg gezegd, ik word niet ziek als jij niet deugt. En jij wordt niet ziek als ik niet deug. Want er staat nadrukkelijk, een ieder eten zichzelf een oordeel. Dus je moet wel uitkijken wat je zelf doet als je avondmaal viert. Je moet wel kijken of je recht voor de Heer staat als je avondmaal viert. Maar het gaat niet om wat die ander doet. Die is verantwoordelijk voor zichzelf. Met andere woorden, als ik avondmaal vier, dan heb ik gemeenschap met Jezus. Als ik recht sta voor hem, heb ik gemeenschap met Jezus. En als jij goed staat voor hem en voor God, dan heb je gemeenschap met Jezus. En pas in hem hebben we gemeenschap met elkaar. Eerder niet. Dat betekent dat er maar één weg tot eenheid is. En dat is door Jezus. En dat is meteen weer een van de lastige dingen van onze tijd. Zodra ik tegen iemand zeg vandaag de dag, er is maar één weg tot God, ben ik al een probleem in deze maatschappij. Ik mag dat eigenlijk al niet meer zeggen. Ik moet met alle winden mee gaan waaien. Ik ben al gauw veroordelend. Ik ben al gauw verkeerd bezig. En dat probleem wil ik ook niet omzeilen. Want ik geloof nog steeds dat er maar één weg is tot Jezus. En dat is niet intolerant. Dat is omdat ik van je hou. En ik je zo heel graag op die weg wil zien. Want ik heb gezien dat die weg de enige weg is tot God. Dus eenheid is gebaseerd op een verticale relatie. Jij bent één met Jezus, ik ben één met Jezus, en samen zijn we één in hem. En pas als die verticale relatie goed is, kun je gaan sleutelen aan een horizontale relatie. Dat is ook het mooie van het kruis. He? De verticale balk is veel langer dan de horizontale balk. Dus je moet in de eerste plaats ervoor zorgen dat je verticale relatie hebt om te kunnen sleutelen aan een horizontale relatie. Dus dat brood is belangrijk. Dat brood hield de eerste gemeente bij elkaar. Ze vormden samen één brood met het brood des levens. Ze waren eensgezind in hun streven. Nou, als ik zover ben, dan moet ik ineens denken aan nog iets anders. En ik steun je even op jullie bijbelkennis. In Rechters, oftewel Richteren, Rechters 7, maar in eigenlijk die hoofdstukken daarvoor ook, staat het verhaal van Gideon. En iedereen kent waarschijnlijk hier wel het verhaal van Gideon, hoe hij geroepen wordt door God. En dan moet hij eerst een aantal dingen offeren en doen. En dan uiteindelijk moet er op de hoorn geblazen worden. En dan verzamelen zich 32.000 man. Is dat opwekking of niet? Eén keer blazen, 32.000 man. Je zou het willen in Ommen, hè? Eén keer blazen, 32.000 man. En dan zegt God tegen Gideon, ja, maar het is veel te veel, joh. Nou zou je nog denken dat je overwinning gaat boeken in eigen kracht. Met zoveel mensen. Je moet het komende weekend maar spreken. Korte preken heb ik voor je. Je moet gewoon zeggen, wie bang is en beeft, keren terug. Nou, ik denk dat Gideon nog nooit zo succesvol gesproken heeft. Want 22.000 man zeggen, halleluja, broeder, wat een preek. Wegwezen. Het is altijd wel vervelend, hoor. Zodra het moeilijk wordt, willen mensen wegwezen. Dat moet je juist niet doen. Als het moeilijk wordt, moet je stand houden. Want juist in tijden van moeite word je beproefd. En beproeving werkt kracht uit. Maar goed, 22.000 mensen stappen op, houdt die 10.000 over. En dan zegt God tegen hem, ja, eigenlijk vind ik het nog te veel. Want je zult nog steeds denken, met 10.000 man heb ik Israël bevrijd van de Midianieten in eigen kracht. Dus je moet ze laten drinken. En jullie kennen het verhaal, dan blijven er 300 slurpers over. Dat zijn de dorstige types. En nou wordt Gideon zenuwachtig. Want je hebt 32.000 man en je hebt er 300 over. En dan sluipt hij met zijn knecht Pura naar het kamp van de Midianieten. En dan ligt hij daar achter een tent van een van die Midianitische soldaten. En dan hoort hij het verhaal van een Midianitische soldaat die een droom heeft gehad. En die man die zegt, ik zag een gerstebrood, zag ik van de heuvel afrollen, en die keerde het hele kamp ondersteboven. En zijn kameraad zegt, dat is het zwaard van Gideon. En ik dacht, één gerstebrood rolt een heuvel af en keert het hele kamp ondersteboven. Eén gerstebrood. En ik zag ineens dat beeld op die heuvel daar ginds aan dat kruis, hoe daar één brood wordt gemaakt aan de voet van het kruis. al die graankorrels, wij vertegenwoordigen allemaal zo'n graankorrel, wilde sterven aan de voeten van Jezus, aan de voet van het kruis. En we wilden niet meer zelf leven, we wilden vermalen worden. Wij wilden niet meer op de voorgrond staan. En we konden samen één brood worden. Vanuit de overwinning aan het kruis kwamen we om een omgeving binnen en we keerden het hele kamp ondersteboven. De kracht van één brood. Werp uw brood uit over het water. Wees samen één brood met Jezus. En dat is wat hier gebeurt. Maar dan is er nog iets. Als we toch over dat brood bezig zijn, en ik steun nog weer even op jullie bijbelkennis, is het jullie wel eens opgevallen in 1 Samuel 17, vers 17 en 18... daar wordt David door zijn vader Isaï geroepen. En dan zegt zijn vader Isaï tegen David: je moet je broers op gaan zoeken. Die zijn intussen in dienst bij koning Saul. En die zijn geconfronteerd met die reus Goliath. En dan staat er dit. Hier heb je een zak geroosterd graan, zegt Isaï tegen David. En 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. Vraag je broers hoe het met ze gaat en neem een levensteken van hen mee terug. Dus wat moest David doen? Hij moest brood brengen aan zijn broers. Dat was de opdracht. En dan gaat David op weg om brood te brengen. Werp uw brood uit over het water. En als hij dan op weg gaat om brood te brengen, in zijn opdracht staat, komt hij de reus Goliath tegen. En en passant verslaat hij die. Hij ging niet om reuzen te verslaan, wat wij soms denken. Hij ging om brood te brengen. Want de opdracht is niet reuzen verslaan, de opdracht is brood brengen. En als je staat in je opdracht als gemeente en doet wat God zegt, dan zul je en passant merken dat alle reuzen die je tegenkomt worden overwonnen. Simpelweg omdat je bezig bent met een door God gegeven opdracht. En je moet ook niet zoveel opzien tegen de reuzen, tegen de tegenstanders die je tegenkomt in je leven, want dat is onhandig. Kennen jullie dat verhaal nog van die verspieders? 12 verspieders komen terug. 10 zijn niet zo verstandig en die zeggen: ja, maar kijk, ja, er zijn wel vruchten, maar er zijn vestingen en er wonen reuzen. En dan heb je Joshua en Caleb nog en die hebben een andere mening. En dan zegt Caleb iets heel prachtigs. Dan zegt Caleb: wat nou reuzen, staat er letterlijk. Zij dienen ons tot spijs. Wat een visie, hè? Caleb zegt simpelweg: reuzen, die moet je opeten. Daar word je reuzen sterk van. Dat is de opdracht. Daar moet je niet tegen opzien. Dat is voedsel, joh. Dan vreet je je doorheen. Dat is de opdracht om brood te brengen. En wij barsten van de reuzen in deze wereld momenteel. En als je tegen al die reuzen gaat opzien en al die toestanden die niet gebeuren, dan ben je alleen maar bang en angstig. Maar je opdracht is niet reuzen verslaan. Je opdracht is brood brengen. Zorgen dat de wereld kennis neemt van het brood des levens, maakt alle volkeren tot mijn discipelen. Ondertussen moet je wel je ogen open houden, hoor, voor wat er gebeurt. Nou, de vraag is dan: hoe word je samen één brood? Ik heb het al even gezegd. We worden samen één brood. En dan staat het zo in Johannes 12, vers 24. Wanneer de graankorrel sterft, brengt zij veel vrucht voort. Dus die graankorrel die wij zijn, moet wat? Sterven. En dat is het minst leuke deel van het evangelie. Ik heb het hier al vaker gezegd, ook in bijbelstudies. Dat is het minst leuke deel. Het mooiste nieuws is: Jezus is voor ons gestorven. En heeft alles op zich genomen aan het kruis. En wat hij stierf, mogen wij leven. Maar de andere kant van het verhaal is dat wij met hem gekruisigd moeten worden en met hem moeten sterven om echt te kunnen leven. En dat is het minst leuke deel van het hele evangelie. Je kunt gezellig een avond organiseren over lofprijzing en aanbidding. Je kunt gezellig een avond organiseren over genezingen. En allemaal zullen we zeggen: oh, daar moeten we heen. God heeft ons ook wonderen gegeven, wat prachtig. Maar organiseer eens een avond over gezellig samen doodgaan. Dat is niet gezellig. Dan moet je hem ook niet organiseren. Want je kunt niet gezellig samen doodgaan. Sterven is altijd een proces waar je alleen doorheen moet. Niemand sterft gezellig samen. Sterven is een proces. Dat betekent sterf aan jezelf. En we zeggen het zo makkelijk, hè. We zeggen, oh, dan moet je gelaten lezen, Kees. Dan moet je dat zien. En we zijn met Christus gekruisigd, gestorven. Niet ik leef meer, hè, weet je nog. Maar Christus leeft in mij. En diep in mijn hart ben ik zo blij dat er nog iets achter staat. Jullie ook? Voor zover ik nu nog leef. Ik leef nog wel, hoor. En ik kan nog steeds fouten maken. Ik belijd wel dat ik met hem gestorven ben. Maar er zit nog een hoop oud leven in me. En dat moet allemaal nog gekruisigd worden. Moet ik allemaal nog vanaf zien te komen. Dat is wel een probleem soms. Maar dat sterven is belangrijk. De graankorrel die sterft, brengt nieuw leven voort. En al die gestorven graankorrels vormen samen één brood. Prachtig zoals Jezus dat zegt in het hoge priestelijk gebed in Johannes 17. Hij zegt, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. En Maarten Luther zegt het eigenlijk nog mooier. Die zegt, laat hen allen één zijn in die ene. In wie ben je werkelijk één? In die ene. En wie is die ene? Jezus. Hij is het brood dat leven brengt. Nou, wie bewerkt eenheid? Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest bewerkt eenheid. En die zorgt er ook voor dat we samen één kunnen zijn. Ondanks soms onze wat verschillen. Maar nou is de meest lastige in het verhaal niet de Heilige Geest die eenheid bewerkt. Maar de lastige is wij. Want de Heilige Geest bewerkt eenheid. Maar wie moet de eenheid bewaren? Wij. Ik heb goed nieuws voor jullie. En het goede nieuws is, waar mensen samenwerken, zullen altijd conflicten zijn. Halleluja. Ik ben niet enthousiast. Maar het is wel waar. Waar mensen samenwerken, zullen altijd conflicten zijn. En de Bijbel vertelt je ook nergens dat conflicten altijd verkeerd zijn. Veel van onze verschillen zijn simpelweg het resultaat van een door God gegeven diversiteit en van persoonlijke voorkeur. Wanneer we goed met ons verschillend zijn omgaan, kunnen goede gesprekken ons creatiever maken met elkaar. En hoewel we in onze verhoudingen moeten streven naar eenheid, moeten we geen gelijkvormigheid eisen. Laat me jullie even meenemen naar een verhaal uit het verleden. De meeste van jullie weten het wel. Ik heb het voorrecht gehad om terugkomend uit de zending te staan aan de wieg van de Pinksterconferenties van Opwekking. We zijn in 1971 begonnen met de eerste Pinksterconferentie in de Harskamp. En we hadden een tent met 300 zitplaatsen. En met wat kinderen eromheen waren er ongeveer 500 mensen op die eerste Pinksterconferentie in de Harskamp, waar de koeien nog om de tent heen liepen. Zelfs de koeien loeiden, halleluja, zei iemand. Maar dat was niet helemaal waar. Dus we hadden 500 mensen in de eerste conferentie. En die hele groei heb ik mogen meemaken 50 jaar lang. En we zagen elk jaar meer mensen, tot we uiteindelijk zo'n 60.000 mensen hadden. En dat is een geweldige tijd ook geweest. Van een paar mensen tot zoveel mensen. God heeft gewerkt. In de tijden van nog in Vierhouten zaten, en dan spreek ik over de 80e jaren, toen kwamen er al veel predikanten met gemeenteleden eens een kijkje nemen naar de Pinksterconferentie en wilden alles weten over de doop in de Heilige Geest, in de 90e jaren ook nog. Maar zo rond de 90e jaren werd ik al ingevraagd door mensen uit onze traditionele kerken om eens te komen spreken, want ze hadden me gehoord op Pinksterconferentie en ook eens in hun kerk kwam spreken. En zo gebeurde het dat ik terechtkwam in een van onze traditionele kerken. Ik zal geen namen noemen verder. En ik hartelijk werd ontvangen door de ouderling van dienst. En ik werd meegetroond naar de consistoriekamer. En de man zei als eerste tegen mij: Kees, ik kom ook wel eens in jullie soort samenkomsten. Die zin alleen al vond ik mooi. En hij zei: maar het is me daar te druk, joh. Dat lawaai allemaal. En dat gezwaai met die armen. En dat heeft allemaal... Ik zei, nou, in Klaagliederen hoofdstuk 3 vers 41... daar staat dat je met je handen je hart opheft naar de Heer. En dat is wat we doen. Het staat wel in de Bijbel. Ja, zegt hij, dat zal wel. Maar toch, al dat halleluja eromheen en dat lawaaierige. En ik was toen nog een stuk jonger. En zonder na te denken zei ik tegen hem: wil je eigenlijk wel naar de hemel? Nou, dat was natuurlijk een enge vraag. En om het een beetje te relativeren zei ik nog van: nou ja, goed, uiteindelijk, ja goed, het is er ook niet stil. Als ik het goed lees in de Openbaring, dan staan ze daar ook te zingen en te springen om de troon van God. Hè? Ja, we zingen, we springen, we zijn zo blij. Natuurlijk zijn we blij. Ik zei, maar ik heb wel goed nieuws. Volgens mij staat er ook in Openbaring dat het een half uurtje stil is. Maar ja, dat is geen goede exegese hoor, die moet je weer vergeten. Ik zeg, en bovendien, ach ja, zeg ik tegen hem. Ik hou van zeilen, maar aan een glazen zee moet ik ook niet denken. En straten van goud vind ik ook niet fijn als de zon schijnt. Dus ik wou het een beetje relativeren. Want ik dacht, ja, het is toch niet helemaal prettig wat ik zo gezegd heb. Wil je eigenlijk wel naar de hemel? Vandaar dat ik ook zei van, nou ja, zeilen en die glazen zee en zo. Maar toen ineens keken we elkaar stralend aan. En ik zeg tegen hem, één ding hebben we samen. We geloven in Jezus. Hij zei, ja. En we hebben die dienst. En bij het slotlied staat deze ouderling met zijn beide handen omhoog de Heer te prijzen. En na afloop van de dienst komt hij naar me toe in de consistoriekamer. En hij zegt, heb je me gezien? Ik zei, ja joh, we zijn ook al één in het zwaaien. Wat geweldig eigenlijk, hè? En weet je wat hem nou had overtuigd? De tekst, Klaagliederen 3 vers 41. En toen dacht ik, hoe belangrijk is het dat we niet onze ervaringen vertellen, maar dat we ook laten zien wat we doen, dat het Bijbels is. Want Gods woord bevestigt zichzelf door de werking van de Heilige Geest. Haal altijd dat woord van God erbij. En ik dacht, we hoeven helemaal geen conflicten te hebben over bijzaken als hoe beleef jij het in de dienst. Als jij wilt liggen op de grond, moet je dat doen. En als je wilt springen op die stoel, moet je dat doen. Toen wij zendeling in de West-Indies waren, deden die mensen alles wat ze zongen. Als het lied zei, ik werp mij in aanbidding voor hun hele alles op de grond. Ik moet er nou niet meer aan denken. Ik kom niet meer overeind. Maar als ik nu daar had geweest, hadden ze gezegd, blijf jij nou maar lekker op die stoel zitten. Niemand had het van me geëist. Want dat zijn allemaal uiterlijke dingen. Eenheid is niet gebaseerd op uiterlijke beleving. Eenheid is gebaseerd op de geest van God die woont in onze harten en die ervoor zorgt dat wij zichtbaar worden als brood. Als het brood is leven zelf, als Jezus. Zichtbaar worden in onze daden, zichtbaar worden in manier van leven, zoals Hij dat op vele manieren heeft laten zien. Ik vind het zo mooi dat in Romeinen 15 vers 7 staat, aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard. En in studies die ik hier gehouden heb over de Filippenzenbrief heb ik ook laten zien dat de kracht van christelijke gemeenschap of verbondenheid moeten we niet onderschatten. Paulus laat zien dat gemeenschap, verbondenheid eigenlijk berust op drie dingen. En die drie dingen maken ons één. Hij laat zien in Filippenzen 1 vers 3, ik dank God wanneer ik aan u denk, als ik aan je denk. En in vers 7, je bent in mijn hart. En in vers 9, ik bid voor je. Met andere woorden, Paulus laat zien, als ik voor je bid en ik heb je in mijn gedachten en ik heb je in mijn hart gesloten, dan heb ik gemeenschap, verbondenheid met je. En dan vorm ik samen met je één brood. Dan gaat het niet om uiterlijke dingetjes, maar dan gaat het om een innerlijke eenheid waarin wij samen God willen grootmaken op velerlei wijzen en manieren. Blijft nog één ding over wat ook heel erg speelt in deze tijd. Ik hoor steeds vaker om me heen dat mensen zeggen: God is de vader van alle mensen. En dat vind ik een merkwaardige uitdrukking. Want God is niet de vader van alle mensen, hij is de schepper van alle mensen. Ik heb jullie dat verhaaltje wel eens misschien verteld op een bijbelstudieavond. Maar het gaat over een jongetje in de klas op de basisschool. Hij is een jaar of 8. En dan op zekere dag vraagt de juffrouw aan de kinderen in de klas: hoe oud is jullie vader? En een van de kinderen zegt: mijn vader is 45. En de ander zegt 38. En dan is er één jongen die zegt: juf, mijn vader is 8 jaar oud. En iedereen lacht. En de juffrouw ook. En die zegt: hoe kan het nou? Jij bent toch 8? En het jongetje zegt: ja, maar mijn vader werd pas vader toen ik geboren werd. Voor die tijd was het een gewone vent. Maar de status van vader kreeg hij pas toen de kinderen kwamen. En toen dacht ik: dat is mooi. Wanneer kan God je vader zijn? Als jij zijn kind wil zijn. Maar als jij niet zijn kind wil zijn, kan hij je vader niet zijn. Want je bent pas vader als je kinderen hebt. En niet alles wat er op deze aarde leeft is kind van God, maar wel een schepping. Maar pas als je erkent dat hij je vader is, kan je zijn kind zijn. En dan ziet hij om naar zijn kinderen. Maar toen zat ik met nog één probleem. Het was weer eens kerst en ik zat Jesaja te lezen en ik keek naar de namen van Jezus. Weet je nog? Wonderbaar, raadsman, grote God, eeuwige God. En toen dacht ik: hoe kan Jezus nou God genoemd worden? En nog wel eeuwige God. En niet alleen eeuwige God, maar eeuwige Vader. Eeuwige Vader, Jezus in Jesaja. En toen zag ik het ineens. Vader is niet alleen een kwestie van kinderen hebben, maar vader is in je Bijbel ook het begin van dingen. De oorsprong van iets. Denk maar aan Satan, de vader der leugen. De oorsprong van alle leugen. En Jezus is de vader van het eeuwige leven. Hij is de vader van onze redding. Hij is de oorsprong van onze redding. Hij is de oorsprong van het eeuwige leven. Er is geen ander leven mogelijk dan door Jezus. Hij is de oorsprong van eeuwige leven. De Vader, de oorsprong van onze redding en verlossing. En daarom zegt de Bijbel ook: zijn naam is wonderbaar. Veroorzaakt wonderen. En aangezien die naam wonderen veroorzaakt, is het goed om die naam te hanteren op een goede manier, juist in deze wereld. En ik heb het al vaker gezegd, ook hier, maar ik wil het toch nog een keer zeggen op deze morgen. Als wij het brood zijn dat leven brengt, Jezus is dat zelf, maar wij delen dat uit. En zijn naam is wonderbaar. Wat delen we dan uit? Jezus, het brood des levens. I speak Jesus. Ik spreek Jezus. Ik spreek zijn naam uit. Ik spreek zijn naam uit over jou. Over de buurvrouw. Over de buren, over mijn familie. Ik spreek zijn naam uit. En als ik zijn naam uitspreek, dan is hij daar. Want in het Hebreeuwse denken is zijn naam hijzelf en hijzelf zijn naam. En dat heb ik al eens eerder gezegd, maar ik zeg het opnieuw. De naam van Jezus, er is geen naam die zo behouden kan en zo redden kan dan de naam van Jezus.